Welkom bij Tekst en Muziek. Een podcast met een kort verhaal van Danny D'Aluiso. Op geluidsmuziek van Wouter Plantijt.
Touwtjes boeken. Vuile boeken. Touwtjes boeken. Boeken.
Elke donderdag een nieuwe aflevering met een actueel onderwerp. Behalve als je ernaar luistert.
Touwtjes boeken. Vuile boeken. Touwtjes boeken.
Deze week
nergens in Frankrijk. Optimistisch was ik uit Nederland richting Spanje vertrokken met het plan te gaan werken op sinaasappelplantages, tomatenvelden of in elke branche waar maar werk in te vinden was. Niet naar Frankrijk natuurlijk, dat was een kutland, maar Spanje. Het land van de toreadors en het geheim dat je deelt met Sandman. Het echte leven, dacht ik. Een beetje werken, een stukje strand hangen, koele rode wijn drinken en tapas eten. Door de economische toestand in Spanje en daarmee de hoge werkloosheid kwam ik bij alle potentiële werkgevers steeds dezelfde hongerige dagloners tegen. Robuuste Spanjaarden met ruwe handen die thuis hongerige vrouwen en kinderen hadden zitten. Ik kwam nergens aan de bak. Meestal kwam ik het terrein niet eens op. Ik verliet het platteland en dwaalde met zwervers uit alle landen door de binnenstad van Barcelona of Valencia, Malaga, Cartagena, Almeria, Alicante, Cadiz, Tarifa. In elke stad kon je bij het ziekenhuis voor een paar tientjes bloed verkopen. Dat mocht eens per 6 weken, maar de ziekenhuizen in de verschillende steden wisten niet van elkaar wie er al gegeven had. Dus reisde ik zwart per trein van stad naar stad en verkocht dagelijks mijn bloed. De taal hoefde je er niet voor te beheersen. Sangria betekende in het ziekenhuis iets anders dan in een café. Ik sliep op stranden, onder bruggen, droge rivierbeddingen en busstations. En voor voedsel deed ik proletarisch boodschappen in supermarkten. Ik bedelde in winkelstraten, at brood uit containers achter bakkerijen en soms werd ik binnengeroepen bij lokale restaurantjes en zat ik met de havenarbeiders patatas bravas te eten. Ik waste me met afwasmiddel bij strandtenten en probeerde vervolgens meisjes te versieren op de terrasjes aan de boulevard. Na 4 maanden beschouwde ik de reis als mislukt. Ik wilde terug naar huis, maar had geen middelen om de reis te bekostigen. Op een camping bij Cadiz vond ik een grote Duitse hippie met een witte Mercedes die 2 dagen later terug zou rijden naar Totmoes, een dorpje in het Zwarte Woud. Ik mocht mee. We vertrokken 's morgens vroeg vanaf de camping. De uitlaat knalde een puf zwarte rook en bleef een tijdje achter ons in de ochtendhitte hangen. De Duitse hippie zei niet veel en ik had hem ook weinig te vertellen. Ik had de autokaart op schoot en met mijn wijsvinger volgde ik de route. Het ging gelijk al fout. Voor we rechtsaf de snelweg op moesten, draaide Detlef naar links, een B-weg op. We gaan verkeerd, zei ik in mijn beste Duits. Detlef knikte en gaf gas. Ik moet nog een boodschap doen. Een boodschap? Ik keek om mij heen. Dorre vlakte en heuvels. Achter ons verdween de snelweg. Vrachtwagens, caravans, ze werden steeds kleiner. Na een tijdje maakten we een scherpe bocht naar rechts. Nog dieper landinwaarts. We reden op een onverhard pad. Zand stoof op alsof we door de Serengeti toerden. Ik keek naast me. Het knopje van de deur stond omhoog. Ik kon het portier openen en de auto uitspringen. Ik kon vast harder rennen dan de hippie. Maar waar kon ik heen? We gingen te hard. Ik durfde niet. Wat ga je met me doen? Vroeg ik. Een boodschap, zei Detlef nogmaals. Het is niet ver meer. Ik balde mijn vuisten en bekeek de handen van Detlef die het stuur omklemde. Werkmanshanden. Hij was wel een hippie, hij had het voorkomen van een marinier. Hij stuurde van de weg af en parkeerde de auto onderaan een heuvel met daarop een eenzame boom. Pinus pinea, zei Detlef. Hij wees naar de boom. Blijf zitten, zei hij. En toen stapte hij uit de auto. Uit de kofferbak pakte hij een spade en hij beklom de heuvel en aan de voet van de pinus pinea ramde hij de schep in de grond. Hij zal toch geen graf graven, dacht ik. Maar ik was te bang om te vluchten. Detlef stuitte op iets hards. Hij liet de schep vallen en ging door zijn knieën. Met zijn handen groef hij verder en uiteindelijk kwam er een houten kist ter grootte van een bierkrat uit de grond. Hij opende het hangslot en bekeek de inhoud. Hij legde 1 pakje apart en sloot de kist weer. Het zag er niet naar uit dat hij me ging vermoorden. De achterklep sloeg dicht. Detlef stapte in, legde het pakje tussen ons in en startte de Mercedes. Hij draaide achteruit de weg weer op. Volgende stop is Frankrijk, zei hij. Ik keek om naar de boom, maar zag alleen een zwarte wolk die uit de uitlaat kwam. We reden de hele dag. De airco was stuk, dus de raampjes stonden open en de warme wind ruiste door de wagen. Detlef wees me op het pakje uit de kist en vroeg of ik jointjes kon draaien. Ik knikte en brak een stuk hash af en draaide een sigaar. Detlef floot vrolijk mee met David Bowie, die uit de autoradio tetterde dat Major Tom Ground Control moest terugbellen. Stoned passeerden we Sevilla, Madrid en Zaragoza en een reeks onbekende gehuchten. In de verte doemde de Pyreneeën op. In het donker schoven we over de smalle, onverlichte wegen door de bergen, om uiteindelijk langs een onbemande grenspost bij Col du Portillon te rijden. Gelukt, zei Detlef. We waren de grens overgestoken. Een non-event als je niet aangehouden wordt, vond ik. Maar Detlef was er blij mee. Ik had vooral trek en wilde ergens stoppen om wat voedsel te regelen. We waren al 13 uur onderweg. We zijn er bijna, zei Detlef. En hij tuurde over de kronkelende wegen. Ga maar slapen. Toen ik wakker werd, stonden we geparkeerd achter een Franse boerderij. Mijn gezicht zat vastgeplakt aan het half open raam en ik had over mijn shirt zitten kwijlen. Detlef zat bij een kampvuur met een fles wijn. De opgegraven kist stond naast een aanhangwagen en een man met lang haar in een staart plakte met gaffatape plakken hars rondom de velgen van de kar. Daarna legde hij de banden er weer om en pompte ze op. Ik bleef nog even in de auto zitten om niet te laten blijken dat ik wist wat er gaande was. De angst zat er goed in. Detlef kwam me halen. Ik moest bij de mannen zitten en kreeg stokbrood met varkensworst en rode wijn. Na de tweede joint ging ik knock-out. De volgende ochtend gingen we alweer vroeg op pad. De aanhangwagen was aan de Mercedes gekoppeld en stond vol met dozen biologische wijn die Detlef in zijn reformwinkel in het Zwarte Woud ging verkopen. Na zo'n 10 uur rijden stopte Detlef bij een truckstop en onderzochten we de auto op vergeten stukken hash. Ik vond een flink brok onder mijn stoel, maar verder was de wagen schoon. Wat doen we ermee? Vroeg ik. Weggooien? Detlef schudde zijn hoofd. Zonde, zei hij. Hij nam het stuk van me over, brak het in tweeën en stopte de helft in zijn mond. Ik at het andere stuk op en we reden door naar de grensovergang bij Neuenberg am Rijn. De stuf begon te werken toen we voor de slagboom stonden. De zenuwen waren in bedwang en vol zelfvertrouwen keken we naar de douanier die een snelle blik in de auto wierp. We bleven kalm en onverstoorbaar toen de slagboom dichtbleef. Wij links het terrein op moesten voor verder onderzoek. We werden begeleid naar een parkeerplek waar we de aanhanger moesten afkoppelen. Daarna stapten we uit en reed een douanier de Mercedes een autobrug op. Detlef en ik zaten op 2 plastic stoeltjes tegen de muur. Hoort die honden, zei een officier op gestroopte mouwen tegen een collega. Een jongere jongen verdween naar achteren en kwam terug met een nerveuze cocker spaniel. Ik keek Detlef aan. Hij had blijkbaar ook een Duitse herder verwacht. Er verscheen een traan in de hoek van zijn pretoogjes. Ik zag zijn lippen strak trekken. Zelf klemde ik mijn kaken op elkaar en keek verkrampt naar het plafond. De douanier zag het niet. Hij blafte naar de hond. Zoek het in drogen, jetzt! Zoek het in drogen! De neurotische kokker ging als een malle over en onder en door de auto, luid snuivend aan de stoelen, de vloermatten, de kofferbak en hij kefte onophoudelijk. Zijn staart kwispelde wild. Hij rook overal drugs, maar kon het nergens vinden. Het was net een prettig gefrustreerde stuiterbal. Detlef hield het niet meer en proefde het uit. Ook ik kon mijn lachen niet meer houden. Detlef gleed van zijn stoel en sloeg met zijn platte hand op de grond.
Die drogen, gierde hij. Die drogen.
Hé, doe, alte kokka, zei ik luid. Vinden die drogen, du scheishond?
Het hondje werd steeds gekker. Raasde als een maloot door de Mercedes. De douanier liep rood aan.
Aufhören, schreeuwde hij.
Het hondje piepte en sprong de auto uit. Wij konden niet meer ophouden met lachen. Alles deed pijn. 2 agenten kwamen de garage in en begonnen op Detlef in te slaan. Ik bleek toch te kunnen stoppen met lachen. Een van de agenten kwam mijn kant op. Ik beschermde mijn hoofd met mijn armen. Hij sloeg me niet, maar pakte me bij mijn shirt vast en trok me de garage uit. Ik strompelde mee. Mijn t-shirt scheurde. Hij greep me bij mijn nek vast en duwde me over het parkeerterrein. Terug bij de grensovergang duwde hij mijn paspoort in mijn handen en schopte me terug naar Frankrijk. In het gras langs de greppel naast de weg plofte ik neer en vond ik mijn ademhaling terug. In de verte zag ik dat ze de aanhanger weer aan de Mercedes koppelden. Detlef hinkte naar de auto, hij stapte in en reed weg. Ze hadden de aanhanger niet onderzocht en de drugs niet gevonden. Ik was blij en zwaaide zinloos naar Detlef, die al lang uit het zicht was. Ik keek om me heen. Ik was weer nergens. Nergens in Frankrijk.
Dit was Tekst en Muziek, je wekelijkse korte verhaal. Geef ons sterren in je podcast-app, schrijf een review en volg ons op Instagram. Tekst en Muziek is helemaal gratis. Maar als je wil, moet je ons steunen via vriendvandeshow.nl/tekst en muziek.
Klaar.